Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ze waren nog maar kort getrouwd. En ze hadden het heel goed met elkaar. En toen ineens kwam er een laaiende ruzie. En dat gaf een stuk verkeering en verwijdering. En dat heeft een poosje geduurd. En waar kwam het nu door? Dat is eigenlijk iets heel onnozels. Maar zo gaat het soms in het leven. Zij wilde graag met vakantie naar Zuid-Frankrijk. En hij zei, ik wil nu wel eens de fjorden zien. Ik wil naar Scandinavië. En ze werden het niet samen. De ene wil stond tegenover de andere. En de een wilde niet en de ander wilde niet toegeven. Hoe vaak zou zo'n soort situatie niet, gemeente, een bron zijn van narigheid, conflict en vervreemding. Twee mensen die het niet samen eens kunnen worden, die elk hun eigen wil hebben en niet willen toegeven. Maar in een gezin ging het ook fout. Er was een jongen van 14. En zijn ouders konden hem 's avonds maar niet naar bed krijgen. En 's morgens niet uit bed. Hij bleef maar lummelen en treuzelen 's avonds. En moest hij iedere keer geroepen worden. En dan kwam hij eindelijk uit bed. Haast je rappen, rep je wat. Wassen, zich kleden. Voor ontbijt was eigenlijk nauwelijks tijd meer. En zijn vader en moeder zeiden, Jan, dat moet nu eens anders. Dat kan zo niet. Je moet gehoorzaam zijn. En Jan zei niet veel, maar hij bleef lange tijd ongehoorzaam. Hij wilde niet wat zijn vader en moeder van hem vroegen. Hoe vaak staan wij niet als mensen in een gelijkwaardige situatie naast elkaar, dat er gezinnen zijn, maar hoe vaak komt het ook niet voor dat wij gehoorzaamheid moeten betrachten. Kinderen aan hun ouders, kinderen en jongelui op school, situaties op het werk, maar het gezag is bijna helemaal weg. En daardoor doen zoveel puur eigen inzicht. Maar gemeente, dat is het beeld van ons verhouden tegenover God. Want niet voor niets gebruik ik die voorbeelden. De Heer God heeft ons geschapen als mensen die Hem gehoorzamen moeten. De Heer heeft ons geschapen opdat wij met Hem leven en Hij met ons zou leven, maar dan wel zo dat Hij over ons gezag zou hebben. Wanneer de Heer op de Sinaï zijn heilige wet bekend maakt, dan komt Hij niet met iets totaal nieuws, dan maakt Hij eigenlijk alleen maar bekend wat van den beginnen af geholden heeft. Dan Hij 10 keer horen laat, gij zult en gij zult niet. De vormgeving mag dan zijn voor het volk Israël, die herinnerd wordt aan de Sabbat, en herinnerd wordt aan de uittocht uit Egypte, en herinnerd wordt aan het land dat de Heer geven zal, maar de 10 woorden, geboden en verboden, hebben als zodanig altijd gegolden. En waardoor is het misgegaan? Al in Genesis 3 lezen we dat. Omdat de mens, dan zegt hij ook maar, omdat wij niet hebben willen gehoorzamen. Tot de eerste mens, tot de voorouders, had de Heer gezegd, gij zult niet, ge mocht eten van alles wat uw oog hier in deze hof aantreft, aan aantrekkelijks en aan eetbaars, behalve van die ene boom. Maar de mens was ongehoorzaam. En toen? De vervreemding trad in. De vervreemding van God de Schepper. Hoe bleek dat? De Heer wandelde met de mens. En toen hij weer kwam, was de mens zoek. En zou niet iets treurigs in de stem van de Heer geklonken hebben. Toen hij riep: Adam, waar zijt ge? Niet dat de Heer dat niet wist. Maar de Heer wilde laten blijken dat hij hem zocht. Dat hij hem voor zich wilde halen. Opdat de mens tevoorschijn zou komen, niet alleen, maar ook opdat hij zou uitspreken wat er was gebeurd. Waarom is die goede verhouding, de ongehoorzaamheid, door het niet willen wat God wilde, verstoord geworden? En toen kwam dus Adam, toen kwam Eva tevoorschijn uit het struikgewas. En daar stonden zij sidderend voor God, zich bewust van wie ze hadden gedaan. Ongehoorzaamheid. Uit liefde heeft de Heere God de mens geschapen. In liefde heeft hij die twee mensen aan elkaar verbonden. En de ongehoorzaamheid breekt juist die verbondenheid in liefde stuk. Er kwam niet alleen een breuk tussen het schepsel en zijn schepper. Er kwam ook een stuk afstand tussen die twee schepselen. Ach, die twee mensen. De een schoof de schuld af op de ander. En dat is juist het bewijs van gebrek aan liefde. Het zoek zijn van de liefde. En daar gingen zij, de eerste ouders, weg uit het paradijs. Daar konden zij niet blijven. Verzonderd, verloren. Maar God die gekomen is om hen op te zoeken en aan te spreken, om hen af te leggen, heeft tegelijkertijd ook de hoop ontstoken. Die twee mensen, de eerste ouders van ons, mochten in hun sidderend hart meedragende hoop dat er eens die slang, die verleider, die Satan, met zijn gruwelheerschappij aan het eind zou komen. Dat er één zou komen die zijn kop zou vermorzelen. En als die kop vermorzeld is, dan begint niets meer. Wanneer de apostel, van wie het brief wij een stukje gelezen hebben, schrijft over de betekenis van het komen van de Zoon in deze wereld. Hij schrijft over de betekenis van zijn leven, de betekenis van zijn offer, de betekenis van Golgotha. Dan brengt hij terug aan die 40e psalm, waaruit wij enkele zijn gezongen hebben. Daar spreekt een mens tot God, koning David, verlost uit heel veel ellende, opgehaald uit een ruisende kuil van narigheid en ook van schuld. Een loflied in de mond heeft hij gekregen, tot glorie van zijn God. En wat mag hij dan? Nu hij de liefde van God ontvangen heeft, wil hij ook de Heere lief hebben. En waaruit blijkt die liefde? Dat hij gehoorzaam zal zijn. Dat hij zal doen wat de Heer van hem vraagt. Lieve gemeente, is dat niet een kenmerk van Gods genade? Men vraagt wel eens naar kenmerken van genade. Nu, hier heb je er een. Daar waar de Heer komt te werken, daar komt in het hart ook het verlangen om niet meer de kwade wil te volgen, maar te doen wat de Heer van ons vraagt. Daar wordt de liefde geboren tot God, die zich ook uit in liefde tot God en de naaste. Maar die liefde van God krijgt ook gestalte daarin dat wij datgene doen, van harte doen, wat de Heer van ons vraagt. Dan wordt het niet meer een opdracht om naar de kerk te gaan. Dan zijn we er graag. Dan wordt het niet meer een opdracht om thuis ook in de Bijbel te lezen en die woorden te laten spreken. We doen het graag. Dan is het niet meer een plicht dat wij een gebed spreken. Aan het begin en aan het eind van de dag hebben. Het is ons een behoefte. We kunnen het niet laten om te spreken met hem. Wiens woord ons heeft herschapen en levend gemaakt door de Heilige Geest. Een kenmerk van genade is ook dat je erachter komt dat die wil nog zo aanvankelijk is, zo pril en zo broos en zo kwetsbaar. Er zitten ook nog andere dingen in ons leven. Die andere stemmen in ons hart. Die andere wil die nog niet op God gericht is. Het is vaak zoetbol. En daarom struikelen we dikwijls. En is ook, dat staat zo heel mooi in de Heidelbergse Catechismus, dat boekje waarvan ik vrees dat het ook steeds meer in vergetelheid raakt. Dat boekje in ere, wat zei Kolberg op zijn sterfbed, net. De eenvoudige Heidelbergen, kinderen, houdt daaraan vast. Dat lezen we daar, dat ook in de Allerheiligste nog maar een klein beginsel van die dankbaarheid en gehoorzaamheid is. Ja, daar kom je achter, een klein beginsel nog maar. En dat kleine beginsel is niet van onszelf. Dat mag niet zijn, het is van God afkomstig. Hem zij de glorie. David wil graag doen wat de Heer van hem vraagt. En als de apostel dan overschrijft, zegt hij, ja, maar wat David wel wilde, maar nooit volkomen heeft gekund. Dat heeft die grote Davidszoon in volkomenheid gedaan. En hij hoort in dat midden van die psalm 40 als het ware een resonans, een echo op een ander gesprek. De psalm spreekt de mens tot God, maar is het niet dat ook in God een gesprek is geweest? Een gesprek tussen de zoon en vader? Heeft daar niet de zoon gezegd, vader, ik wil komen, die wereld ingaan, om daar uw wil te doen, om daar over te doen wat de eerste Adam durfde. Ik wil de tweede Adam zijn en goed maken wat de eerste heeft verdorven. Wat al zijn nakomelingen in zijn spoor verderven. Komende in de wereld heeft de zoon dit gesproken, zegt de apostel hier. Maar let nog eens op die komende in de wereld. Het Oude Testament is eigenlijk het boek van dat komen van God. Steeds weer is hij naar de mens omgekomen. Steeds weer is hij deze wereld ingekomen. Dat is al begonnen in Genesis 3, toen hij de mens zocht. De Heer had ook anders kunnen doen, zijn vrijmacht. Hij had ook kunnen zeggen, die mens is mislukt. Hij heeft zijn vrijheid misbruikt. Van in vrijheid leven, in gehoorzaamheid leven, in blijdschap leven. In het licht leven is hij een duisterling geworden. Een ongehoorzaam, een opstandeling. Laat hem maar begaan. Ik schep een nieuwe mens. Of ik trek me helemaal van de aarde terug. Ik laat ervoor wat het is. De Heer is gekomen. Dat staat ook in het andere belijdenisgeschrift. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis is zo mooi. Dat de Heer de mens heeft gezocht toen hij al bevend voor hem weggekropen was. De Heer is blij van komen. Daar wandelde hij nog met God. Hij had toch nooit gekund als de Heer niet aan toe was gekomen? Noach leefde met God. Niet onloos, maar hij leefde met God. En de Heer heeft Abraham geroepen. En hij heeft Israël uitverkoren. En door de mond van de profeten is hij steeds weer aan zijn volk toegekomen. Komende in de wereld. Maar dan blijkt dat dat komen van God op de wijze van het roepen het afkondigen, het verkiezen, het spreken door de profeten niet voldoende is. De berg van schuld tussen God en ons. Hoe zal die worden geslecht? De gaande kloof tussen God en ons. Hoe zal die worden gedicht? Kom in de wereld, zegt de Zoon. Nu ga ik zelf. Ik kom, o God. Ik kom. Hij wil zelf komen. Wanneer wij het kerstevangelie lezen, wanneer we dat ook met het kerstfeest dat nu voor ons ligt lezen mogen, het zijn voor elk kerkganger vertrouwde woorden, maar sta er eens heel eerbiedig en aandachtig stil. Wanneer dat kind daar ligt in de kribbe van Bethlehem, dan is daar God zelf gekomen. In onze nood. In onze godsvervreemding. In onze schuld. In deze geschiedenis. Met al haar verschrikkelijke vervaarnissen. Hij is daar gekomen in de tijd. En hij heeft zich ontledigd. Al zijn goddelijke voorrechten heeft hij losgelaten. Hij is gekomen in de weg van de ontvangenis, in de schoot van de gelukzalige Maria. Zonder mans toedoen. Hij is gekomen in de weg van de geboorte. De smarten van Maria. Daardoorheen is hij gekomen. Johannes zal schrijven, hij is gekomen tot het zijne. Is dat niet zijn volk? Zijn wereld? Deze wereld, zijn volk, hebben hem niet gekend. Ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben de rug toegekeerd. Ongelovig zijn ze gebleven. Ten laatste. En leven in de 30. Ze zijn uitgebannen. En het kruis genageld. En daar klom die verschrikkelijk op door Jeruzalem. Weg met hem, neem weg en kruisig hem. Heeft hij zich alles laten wedervaren. Ja, zegt de apostel, maar heeft zijn lichaam veil gehad. Ten offer. Wat de brandoffers en de schuld en zondoffers in Israël niet konden teweegbrengen, heeft hij gedaan. Ze konden nooit werkelijk ontzondigen. Ze hadden alleen afbeeldende kracht. En ze hadden een zeker tijdelijke kracht. Geldt alleen wanneer het volk offeraar geloofde. Maar wezenlijk de berg slechten tussen God en ons. Wezenlijk de kloof dichten tussen God en ons. Dat konden zij geen van allen. En omdat geen mens dat kan. Omdat het geen mens kan met welk offer ook brengt. Is God zelf gekomen. God zelf in zijn Zoon. Om het offer der verzoening te brengen. Waar aan anders te danken dan aan die mateloze liefde van God, die het verlorene zoekt. En gesteld nu die mensen in de kerk zijn, die zich zeer verloren weten, en die zich dan ook zeer verloren gevoelen, eenzaam en ellendig. We hebben bijna alle mensen vergeten. De Heer heeft in zijn liefde aan u gedacht. En hij heeft een zoon gegeven. Die als het ware u omhelst. En zegt alles wat u van God gescheiden houdt. Al die dwaasheden van u. Al die dwarsheden van u. Al die zonden van u. Ik heb ze gedragen. om u terug te brengen tot uw schepper. Omdat God uw God zou zijn. En mijn vader uw vader zou zijn. Niets staat mij in de weg, zegt hij tot u. Om ook u te leiden tot de Vader. En u te doen delen in zijn liefde. Geen schuld zo groot. Geen dwaasheid zo erg. Of hij wil uw zoener zijn. Uw middelaar. Uw borg. Uw koning. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Eén keer is wil van God op deze aarde gedaan. En dat we niet even in het voorbij gaan. Maar ten volle. En tot het allerlaatste. Het is wel Kolbrugge geweest. Die zoveel nadruk in zijn prediking op heeft gelegd. Dat de Heere in het afkondigen van de wet. Niet te veel van de mens heeft gevraagd. Maar dat de mens zo geschapen is dat hij de wet kon volbrengen. Maar door ongehoorzaamheid en ongeloof niet wilde volbrengen. Wij willen niet aan de wil van God. En daarom is ons leven als het is. En daarom is deze wereld zoals zij is. Wij willen niet aan die wil van God. We willen onze eigen wil uitvoeren. En de moderne mensen zijn helemaal brooddronken van zijn vrijheid. Maar het leeft in ons allemaal. En als Jezus komt, dan komt hij niet. Hoe moet ik u nu zeggen om niet te worden misverstaan? Dan komt hij niet als een fiere, hemelse gestalte aan wie iedereen kan zien dat dat God in mensengedaante is. Maar dan komt hij als een mens. Hij komt in ons vlees. Het woord is vlees geworden. Dan komt hij in onze kwetsbaarheid, in onze broosheid, in onze armoede, in onze nood, in de honger, in de dorst. In de eenzaamheid, in de strijd, waar zoveel mensen mee kennis maken, en misschien ook velen van ons mee hebben kennis gemaakt, of dat nog doen. Hij komt daarin, en nooit gebruikt hij enig goddelijk voorrecht voor zichzelf. Hij wordt wat wij zijn. En dat niet in een paleis. En levend als een frivole prins, maar als een mens aangevochten en weersproken, lijdend en schreiend, zodat de mens in de diepste nood hem moet kunnen herkennen als vlakbij, als één van ons. Zo komt hij en hij kan zondigen. Het kan opstandig worden. Het kan gehoorzaam zijn. En dan gebeurt het één keer dat hij ongehoorzaam wordt. Dat deze mens, Jezus, niet zondigt. Niet opstandig wordt. Niet verbitterd. Hij blijft aan God getrouw. En zo vervult hij de wet. Zo laat hij zien dat God niet te veel van de mens gevraagd heeft. Veel meer dan David, zijn voorvader, naar het vlees althans, ooit kon zeggen, is het in hem waar. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Hij draagt die wet in zijn hart. Dat is weer een nieuw verbond. Zijn wet schrijft in het verstand en in het hart van zijn kinderen. Is het geweest om te beginnen bij hem. Bij hem. Ik draag uw heilige wet in mijn hart. Maar het is de kern van de wet anders dan de liefde. De liefde is immers de vervulling van de wet. Hier is hij geweest die God volkomen heeft lief gehad. Die hem bleef lief hebben. Ook toen de mensen hem beschuldigden daarvan dat hij een vondeling was, dat hij een ketter was. Dus op hem aanvielen, daar in de synagoge van Nazareth al, om van de steilte af te werpen. Dat hij weer sprook werd. Hij bleef op God gericht. Hij bleef hem liefhebben. Als zijn God en Vader. En hij bleef in liefde uitgaan tot de mensen. O, die onbeschrijfelijke, mateloze liefde van de Heiland. Waar hij zich voor de mensen openstelde. Ja, hij was niet zoetelijk. Hij kon ook bestraffend spreken. En hij kon ook ferm het kwade straffen. Maar het was altijd ingegeven door liefde. Liefde om te verzoenen, om te redden, om mensen van het verderf te redden. En te maken tot kind van God. Wanneer hij daar door de kloof ging. Met de geestel in de hand. Kop en volk eruit te jagen. Was het nog uit liefde tot God. En hij klaagde. Dat zij het huis van zijn vader hadden gemaakt tot het huis van koopmanschap. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnens ingewaand. Ik kom om uw wil te doen, o God. Eén keer is die wil van God vervuld. Is de wet vervuld. Is de liefde van God tot het bittere einde. En het einde was bitter. Voor wat hem werd aangedaan. Maar de liefde bleek de laatste toe. Het is aangrijpend als we dat denken. Dat toen de nagels door zijn handen en voeten werden gedreven op Golgotha. Hij bad voor zijn beulen. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En toen daar die moordenaar zich tot hem richtte. Wat zei hij? Heel zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat zoenoffer dat de Heer Jezus bracht, maakte ook voor die schat, die moordenaar, in één keer alles goed. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, die liefde van God. En toen hij met zijn laatste kracht, met luide stem, de laatste woorden sprak, was tot de Vader. In uw handen beveel mijn geest, het is volbracht. Volbracht, het ganse werk hem toevertrouwd. De wil van God volbracht. En schrijft de apostel daar zo over dat hij zegt. In welke wil wij geheiligd zijn. Die wil van de Heer Jezus, de Zoon, is niet alleen een voornemen geweest. Waarmee hij zich ontledigde en naar deze aarde kwam. Hij heeft dat voornemen ook gevoerd. Ik denk dat het met ons zo, dat we ook allemaal wel voornemens hebben gehad die we niet hebben kunnen uitvoeren. Niet hebben willen uitvoeren soms. Of hebben het helemaal vergeten wat we van plan waren, wat we hadden beloofd. Zo zijn we mensen, ook daarin zijn we zwak. Mensen hebben soms de beste voornemens. Er komt niets van. Zo zijn wij. Maar hij heeft zijn vaste voornemen. Tot het laatst toe. Volvoerd. In welke wil die volbracht is. Wij geheiligd zijn. Ziet u hoe het hier staat? Lieve gemeente in Maranatha Kerk. In welke wil wij geheiligd zijn. Dat staat daar zo uitnodigend, zo vast, zo volvallen, zo aantrekkelijk en zo geloofwekkend. Er staat niet, en dan kunnen wij door die wil geheiligd worden. Of, nu zijn daar sommigen van u lezers door die wil geheiligd. In grote royaliteit schrijft op welke wil wij geheiligd zijn. Hij sluit als het ware zijn armen om die geadresseerden heen. Al die mensen die die brief zullen lezen. En eigenlijk horen wij er ook nog bij. En hij zegt, in welke wil wij geheiligd zijn. Ja, het is niet zo dat de apostel zijn armen om ons heen slaat. Maar de Heer Christus doet het zelf. Die wil heb ik volbracht om u te heiligen. Wat betekent nu heiligen? Zo'n heel lang verhaal over te houden zijn wat heiligen in de Bijbel betekent. Dat betekent het in ieder geval niet op de Romeinse wijze. Heiligen in de Bijbel wil zeggen dat je bij de Heere mag behoren. Wanneer de kinderen worden gedoopt, dan wordt ook aan de ouders de vraag gesteld, erkent en beleid dat uw kinderen in Christus geheiligd zijn en daarom behoren gedoopt te wezen. Er staat toen die behoren gedoopt te worden. Nee, ze behoren gedoopt te wezen. Omdat ze geheiligd zijn. Ze worden niet gedoopt en daarom heilig. Ze zijn al heilig en daarom worden ze gedoopt. Zo staat het in de leer van onze kerk. Onze kerk. Binnen het verbond geboren. Zijn we op een heilig terrein geboren. En dat betekent niet dat wij op een jaar beter zijn dan mensen daarbuiten. Maar dat betekent wel dat de Heer hier bezig is. En zoals Israël een heilig volk was. Geroepen om bij de Heer te behoren. Om hem te loven en te prijzen. Hem te danken en te dienen. Zo zijn wij geroepen om dat tegenover de Heer te doen. Als een heilig volk in de zin van geheiligd. Heilig is niet voor ons. Maar heilig is iets wat van Gods wegen naar ons toekomt. Is zijn hand die op ons wordt gelegd. De berg Sion was een heilige plaats. Was die plek beter dan de andere heuvel of berg in Israël? Wel, nee. Maar die plaats was uitgekozen door de Heer opdat daar de tempel zou staan. De Sabbat was een heilige dag. Was van anders dan de 6 dagen die eraan vooraf gingen? Nee, gewoon een stukje tijd. Maar als 7 dagen geheiligd tot rustdag. Die geheiligd wilde worden door het volk. Israël een heilig volk, niet beter dan de Syriërs of de Edomieten of Egypte daarin of de Babyloniërs. Maar geheiligd omdat de Heer tot dit volk zei. Gij zijt mijn volk. Jullie behoren aan mij. En zo zegt de Heer hier in deze woorden. Wij in die wil geheiligd. En zijn. Dan moeten wij niet in onze eigen wijsheid zeggen. Dan hoor ik er zeker niet bij. Er moeten nog veel kinderen in ongeloof zeggen. Dat is niet voor mij. Of ik heb er geen behoefte aan. Ik wil dat niet. Later in dit hoofdstuk en later in deze brief zal de apostel ook schrijven over de afvalligen. Die niet geheiligd willen zijn. Die zich daaraan onttrekken. Die niet bij de Heer behoren. Die niets in de Heer Jezus zien. En zo zijn er ook zoveel in onze tijd. Die zich hebben onttrokken. Die zijn afgevallen. Die niet alleen niet meer naar de kerk gaan, dat is al heel erg. Maar die in de praktijk van het leven hebben afgezworen. In welke wil wij geheiligd zijn. Dat is een verschrikkelijk ding. Om als een gedoopte en een geheiligde toch het allemaal ongedaan te maken. Door het ongeloof, door afvalligheid, door God terug toe te kennen. Maar er zit ook een mateloze troost in. Dat niet wij met God begonnen zijn. Maar dat God van zijn kant gekomen is. Dat is nu genade. Dat God van zijn kant gekomen is. En komt en steeds weer komt. Dat hij van zijn kant ons opzoekt. En dat hij ons ziet zoals we zijn. En ik wil er voor mensen nog wel een hele stand op houden. Maar wanneer we ontkennen in het licht van de schrift. Door het inwerk van de Heilige Geest. Dan weten wij dat we ongehoorzamen zijn. En dat we opstandelingen zijn. En dat wat er anders in ons leven, dat we dat aan de Heere danken. En dat we het zo kwaad hebben. Daardoor ook hoort erbij met datgene wat ons toch weer van God wil vervreemden. En wat ons van God wil verwijderen. En wat ons opstandig tegenover ons doet zijn. Daarom moeten wij zijn. Mensen van gebed. Altijd weer dat ook biddend. Vergeef ons onze schulden. En opdat wij het leren, opdat de Heere het ons leert, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En voor wie is dit woord nu tot zegen en tot bemoediging en tot troostenschap? Voor diegenen die zeggen, als dat nu hier zo staat. Als dat woord nu zo geschreven staat en in deze laatste adventsdienst van het jaar 2004 naar ons toekomt, ook naar mij toekomt. Dan is het mijn hartelijk verlangen dat ik daar ook in delen mag. En dat ik geloven mag in de Heer Jezus, die ook voor mij Gods wil heeft volbracht. En die in de weg van zijn gehoorzaamheid de vervreemding heeft opgeheven. De berg geslecht, de kloof gedicht. Zodat nu een verse en een levende weg is. Die we met vrijmoedigheid, dat laatste ook, die we met vrijmoedigheid mogen gaan. Omdat de Heere onze God wil zijn. Heeft hij het al niet in onze doop betuigd? Hij doet het nu opnieuw en hij heeft het al zo vaak gedaan. Welke wil wij geheiligd zijn? Dan staan we er niet alleen meer voor. Wanneer dit in ons leven gaat. Wanneer dit als het ware in ons zin gaat. Dan wordt er een hartelijk verlangen geboren. Dat we hier mogen toebehoren. Eigendom mogen zijn van onze trouwe zaligmaker. In leven en in sterven. Dan verwonderen we ons. Komende in de wereld. Komende ook naar mij toe. Komende in mijn leven. Om als het ware bij de hand te nemen. En te leiden. Als Vader. Werp dit woord op. Leg het niet naast u neer. Maar zie op de Heer Christus, die Gods wil heeft gedaan. Hij als enige, voor al de zijnen. En hij roept ons, voor u, voor jou. Wat rest ons dan anders? Dan de beker der dankzeggingen op te nemen. En de naam des Heren te prijzen. In een diep verlangen, hem lief te hebben. Die zozeer ons bemint. Geloof zeg God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.